in mijn bed gedaan, hè.
Oké. Nou, doen we Bob. Fijne dag, Bob.
Goed. Verhaal van vanmorgen. Dat is... ik zal beginnen met de aanleiding. De aanleiding is science fiction. Ik zal dat stukje erbij vertellen. Het gaat over antimaterie. En, nou, antimaterie werd in de science fiction, wordt nog steeds in de science fiction uitgebreid gebruikt. Ik weet niet, toen ik in Canada woonde, was dat iedere dag Star Trek. Ik dacht dat dat in Nederland ook een serie was die vertoond is. Daar werd antimaterie gebruikt in die serie. De antimateriefusie, als wat zij dan noemen, de warp-aandrijving. En daarmee zou je in, en dat kun je dan in de serie boven de lichtsnelheid, kun je dan voortbewegen. Wat natuurlijk volstrekt tegen de natuurwetten is. Het werd ook gebruikt als wapen. Nou oké, dat is heel duidelijk science fiction. Het tweede voorbeeld is in een roman. En dat is een roman van Dan Brown. De meesten kennen Dan Brown denk ik wel van de Da Vinci Code. Maar voordat hij dat boek heeft geschreven, heeft hij een ander boek geschreven. Dat heette Angels and Demons. Ik dacht dat het een Nederlandse vertaling heette het Bernini-mysterie. Nou, daarin wordt beschreven dat de wetenschappers van in Genève, van CERN, hadden een druppeltje antimaterie gemaakt. En dat werd dan gebruikt als een soort superbom waar men het Vaticaan mee wilde vernietigen. Nou, dat boek is uit 2000 met zo'n 8 miljoen exemplaren. En was duidelijk toch ook iets wat lijkt op science fiction. Nou, wil het geval dat ongeveer een maand geleden de CERN een publicatie heeft, het licht heeft doen schijnen. En daarin hebben ze bekendgemaakt dat ze antimaterie hadden gemaakt. En wel op een manier en met eigenschappen die erg veel lijken op de beschrijving. Zoals Dan Brown die in zijn boek Angels and Demons heeft beschreven. Nou, en dat heeft aanleiding geweest tot wat vragen en wat correspondentie hier aan deze kant. En ook aanleiding geweest tot dit praatje. Want wat is dan antimaterie en waarom vinden we dat interessant en wat kunnen we ermee? Nou goed, daar wil ik het dan even over hebben. Even terug naar CERN. Een maand geleden ongeveer heeft CERN bericht dat de Europese fysici erin zijn geslaagd om atomen van antimaterie lang genoeg gevangen te houden om ze te bestuderen. En wat ze dan schrijven is dat opent dat perspectieven voor het begrijpen van het verschil tussen materie en antimaterie. Dat is niet de eerste keer hoor, want in 2002 zijn ze er al in geslaagd om deeltjes, antimaterie deeltjes tot antiatomen samen te voegen. Maar de levensduur van die atomen was zo kort dat dat niet voldoende was om ze te kunnen bestuderen. Het geval is namelijk dat als materie en antimaterie met elkaar in contact komen, dat dan allebei, of dat ze elkaar vernietigen. En dan kun je ook voorstellen als je dan antimaterie hebt, ook al is het hoog vacuüm, er is altijd wel wat in de buurt en zo'n contact, zo'n botsing is dan een mini-explosie. Nou, wat hebben ze voor elkaar gekregen een maand geleden? Ze hebben 38 atomen van anti-waterstof met een lage energie, en dat is cruciaal, dat die snelheid van die atomen zo laag is dat je er wat mee kunt. Dus 38 atomen antiwaterstof met een lage energie hebben ze bijna 2/10 seconden kunnen vasthouden. Nou, dus dan is de vraag, wat is antimaterie? Wat is het belang van een onderzoek? En wat zijn de toepassingsmogelijkheden? Nou, wat is antimaterie? Laat ik beginnen met materie. Materie is, als je dat heel eenvoudig beschrijft, opgebouwd, in zo'n beetje elementaire vorm, opgebouwd uit, laat ik zeggen, atomen of moleculen, maar laat ik dan een atoom pakken. En zo'n atoom is dan opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen. Nou goed, dat weet iedereen wel. Antimaterie is op dezelfde manier opgebouwd, maar dan in antiprotonen, anti-elektronen en anti-neutronen. Eigenschappen zijn dan wat we denken. dat als je een brokje antimaterie zou kunnen hebben en je zou dat brokje in een zwaartekrachtveld zoals dat hier op aarde bestaat, zou je dat brokje hebben zonder dat dat in botsing komt met andere moleculen. Maar dan wordt die antimaterie afgestoten in plaats van aangetrokken. Dus heel populair gezegd, als je hier antimaterie zou hebben en je zou voorkomen dat het in contact komt met gewone materie, dan valt het omhoog in plaats van omlaag. En dat betekent dat dus dat kennelijk, wat we bij elektriciteit al kennen en bij magnetisme ook al kennen, waar je dus krachten hebt, aantrekkende krachten en afstotende krachten, is het kennelijk bij materie ook zo dat je wellicht naast een aantrekkende kracht ook een afstotende kracht zou hebben. Antimaterie is, net als gewone materie, heel in wezen een samenballing van energie. He, als je Einstein erbij had met de bekende wet E is mc kwadraat, dan is één keer energie, de m is de massa, mc kwadraat is de lichtsnelheid in het kwadraat. Dus je kunt gewoon zeggen dat die mc kwadraat is de equivalente energie van een deeltje met de massa m. Dus eigenlijk is dat samengebalde energie. Nou, die antimaterie is op dezelfde manier samengebalde energie. Het is stabiel, denken we. En je zou net zo goed een wereld van antimaterie kunnen hebben als een wereld van gewone materie. En dat zou, als je daar in denkt, dan zou alles gewoon hetzelfde zijn. Bijna alles gewoon hetzelfde zijn. De natuurwetten die zijn bijna hetzelfde. Een leuke wet die net anders is, is iets wat voor lui die zich met elektronica bezighouden en zendamateurs worden tot die groep eigenlijk best leuk. Want de natuurwet wordt dan simpel en logischer als je praat over elektrische stroom. In de anti-wereld gaat bij elektrische stroom, die van plus naar min gaat, hè, gaan ook de elektronen van plus naar min omlaag. Een elektron in een anti-wereld. Positief geladen is en in de gewone wereld, zoals wij die kennen, negatief geladen. Dus eigenlijk zijn de natuurwetten voor ons meer logisch als je in een anti-wereld zou leven. Toch, en dat is het mooie, het gekke ook, toch komen, zover wij weten, antimaterie in de vorm van atomen of moleculen in de natuur niet voor. Ze komen wel voor als subatomaire deeltjes, maar ze komen niet voor. En ik heb het al gezegd. Als er een zeentje komt, dan na een botsing met een stukje gewone materie, dan verdwijnt het meestal helemaal volledig. En die energie is groot, dat is die energie is mc kwadraat. En de energie die je dan krijgt zijn twee massadeeltjes, dus dat wil wel. En als je dat vertaalt in een bom, dan zou je zeggen, als je een erg zou hebben van antimaterie, dan zou die een explosieve kracht hebben die overeenkomt met de bom, zo'n beetje met de bom van Hiroshima. Dus met een atoombom uit de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot nucleaire bommen, waarmee een gedeelte van de materie wordt omgezet, wordt bij met een botsing tussen materie en antimaterie in het algemeen de hele zaak omgezet. Dus dan heb je eigenlijk een veel groter element. Oké, dat is even mijn zijn. Even kijken of het nog links. Ik hoor alleen ruimte, F6 ruimte, om indruk te geven. Nou, ietsje meer dan F6 ruimte. Dit is PNO Foxhoff, die trekken voor de zetting. Volgende aspect is van wat is nou het belang van zo'n onderzoek? En het belang om met de conclusie te beginnen is erg groot, denk ik. Waarom? Ja. Het ontbreekt namelijk in de moderne fysica aan een allesomvattende theorie, een unitaire theorie zoals dat heet, die toegepast kan worden op alle vier bekende fundamentele interacties. Dus fundamentele krachten zoals wij die kennen. En wat zijn dan die fundamentele krachten? Dat zijn de elektromagnetische, de elektrische en de magnetische, de zwaartekrachten, dus de gravitationele krachten, de sterke wisselwerking en de zwakke wisselwerking. Dat zijn krachten zoals die in atoom kennen voornamelijk voorkomen. En daar hebben we toch maar geen theorie over. Einstein zelf heeft een groot het laatste deel van zijn leven eigenlijk besteed om te kijken of hij zo'n theorie kon bedenken. Het is niet gelukt. In wezen zijn we al meer dan 18 decennia bezig om zo'n theorie te bedenken. Het is nog steeds niet gelukt. En de hoofdoorzaak daarvan is in wezen de onverenigbaarheid van de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie. Die zijn strijdig. Dat heeft overigens letterlijk tot een strijd geleid tussen Heisenberg, dat is destijds, en Einstein. Elkaar heeft verweten dat het hartstikke niet klopt. En nou het leuke is dat allebei de theorieën kloppen. Maar als je op hele kleine deeltjes gaat, dus op hele kleine afmetingen zou gaan kijken, dan kloppen ze wellicht allebei niet. Dat weten we niet. Dus dat grondslag, dat probleem dat meer dan 80 jaar niet opgelost is en dat ook geen vooruitzichten biedt voor tot een oplossing in de nabije toekomst, zou je met die antimaterie een stap verder kunnen brengen. Als je dat bestudeert, dan zou je kunnen kijken of de kwantummechanica klopt of niet klopt, of de algemene relativiteit klopt of niet klopt. Dus dat betekent dat ze allebei wel één wel of niet of geen van twee kloppen, als je op subatomair niveau gaat kijken. Dus voor het wezenlijke begrip in de natuurkunde, het basisbegrip in de natuurkunde, zou dat een belangrijke schakel kunnen vormen. En tegen die achtergrond moet je dan ook eigenlijk de onderzoeksvraag stellen. Van als je zegt van wat is het belang van onderzoek, je hebt dan de vraag, nou waar ga je dan onderzoeken? Nou, wat je dan zou willen beantwoorden is de vraag van welke elementaire principes ten grondslag zouden kunnen liggen aan de hypothese dat antimaterie, zoals positronen of antiprotonen en antineutronen, een positieve rustmassa heeft, maar toch wordt afgestoten door het zwaartekracht van de aarde. He, dus die antideeltjes in het zwaartekrachtveld van de aarde, die worden niet aangetrokken, maar afgestoten en hebben toch een positieve massa. En daar hebben we geen theorie voor. Dus in wezen zou je een theorie willen hebben die dat kan verklaren, ook in het licht van wat we al weten. En van de andere eigenschappen zoals we die kennen. Nou, omdat we geen antimaterie kennen, hebben we geen experimentele verificatie van die mooie theorieën. En zoals iedereen weet, en dat wordt ook in deze ronde al denk ik vaak genoeg wordt dat onderstreept, de theorie is niet bepalend. De hypothese is niet bepalend, maar het experiment is bepalend. Dus je wil experimenten doen met antimaterie in de hoop dat je een sluier zou kunnen oplichten van het geheim van hoe het nou zit met die fundamentele krachten die in alles en wat we kennen een wezenlijke basiswerking hebben. Nou, wat is verder het belang van het onderzoek, van zulke onderzoek? Dat is eigenlijk een vraag die zowel natuurkundigen en astronomen bezighoudt. Uit de theorie zoals we tot nu toe kennen, zou je materie en antimaterie zou je gelijkwaardig kunnen veronderstellen. En je gaat er gewoon vanuit hetzelfde. Maar dan is de vraag, en dat is ook een vraag die dan meteen naar de oerknal al een grote rol gaat spelen. Waarbij de theorie zoals wij nu kennen verondersteld wordt dat je evenveel materie als antimaterie gaat vormen. Helemaal symmetrisch. Dan is de cruciale vraag, en dat is een heel ander belang van het onderzoek, de cruciale vraag is waarom is er dan wel zoveel materie in het heelal? En waarom heeft de materie het dan als het ware gewonnen van de antimaterie? Want er is, zover wij weten, in moleculaire of in atomaire vorm geen antimaterie waargenomen in het hele heelal. En die zoektocht is dan, als ik dan ietsje meer concreet ga, die zoektocht is dan dus naar een asymmetrie in de natuurwetten. Tot nu toe is alles symmetrisch. Als ik dat heel kort door de bocht vertel en kennelijk als de een toch wint van de ander, dan is er kennelijk een asymmetrie die wij niet kennen. Nou, oké. Dat is dan een klein beetje achtergrond van waarom is dat zo interessant, waarom wordt er ophef over gemaakt. Nou, als je dus antimaterie experimenteel wil onderzoeken, moet je dat kunnen maken. Deeltjes, dat werd al op, laat ik zeggen, subatomaire deeltjes wel. Maar nu zijn er atomen gemaakt en voor de eerste keer zo ver af en toe is het zo koud dat je er iets mee kunt. En zo lang dat de eerste stap kan worden tot een onderzoek waarbij je echt leuke proeven zou kunnen doen. Die dan wat meer licht doen schijnen op het grootste probleem eigenlijk wat wij nog hebben in de natuurkunde. Van op die subatomaire zaak. De volgende vraag is, even kijken, nog een moment. Nog steeds, het is ruis, dus dat ziet er goed uit. Dit is bijna toch fit te rekken voor de ZX-ronde. Volgende vraag is van, nou, als je dat dan weet, wat zijn dan de toepassingsmogelijkheden? Waarbij ik een hele grote plus en een hele grote min moet zetten. In die toepassingsmogelijkheden wordt als een hele grote min ook wat zijn de gevaren van zo'n onderzoek. Dat wordt tegenwoordig, eigenlijk terecht denk ik, wordt dat ook als een toepassingsmogelijkheid als een mogelijk groot gevaar meegenomen. Nou, ik wil beginnen met iets wat al toegepast wordt. Het wordt toegepast in de geneeskunde. Een PET, dat is een tomografie, dat is een onderzoekmethode. Dat hadden we in het Adriaan pas al veel meer van. Daar wordt gekeken in je lichaam. Gewoon als een tomografisch, een van de tomografische methoden om te kijken of je PET-vorming, dacht ik, dat het toegepast wordt. Dus de PET is de positron emission tomografie. Daar is de afkorting van. Dus daar worden positronen gebruikt. En dat is dus een positief geladen elektron. Dat wordt op een radioactieve manier wordt dat gevormd. Want sommige radioactieve mechanismen die geven naast negatieve elektronen ook positieve elektronen als een deeltje wat weggeslingerd wordt. En nou ja, met zo'n radioactieve bron die dat doet, is er een tomografische methode ontwikkeld die in de geneeskunde toch al regelmatig voorkomt. Ik heb hem zelf wel eens gezien, ik dacht in Hongkong. Hoe dat in Nederland zit, weet ik niet, maar ik had de indruk dat het toch redelijk algemeen is. Een tweede toepassing die er al bestaat, ook met positronen, is de PAS. Dat is de positron annihilation spectroscopie. Nou, die annihilatie, annihilation, is het vakwoord wat hoort bij de botsing tussen een deeltje en zijn antideeltje. Waarbij beide deeltjes een enorme hoeveelheid energie teweeg brengen. En die positron, dus die pasmethode, die wordt toegepast in het materiaalonderzoek. Dus daar zijn al apparaten van gemaakt, maar zoals ook bij de PET is ook in dit geval wordt dat door een positron genererend stof wordt gemaakt. Het wordt niet op de manier gemaakt zoals dit onderzoek in Genève en trouwens ook in Amerika zijn ze daarmee bezig. Een ander iets is de vraag van, als die annihilatie, zoals het dus heet, dus die botsing, zo ongelooflijk veel energie teweeg kan brengen, meer dan wij kennen uit de nucleaire bom, omdat daar het ene materiaal wordt omgezet in het andere materiaal, en de massa een beetje minder wordt. Dus je houdt minder massa aan nieuw materiaal over, en het verschil tussen die massa, dat verschil in massa, wordt omgezet in energie. En dat is de atoombom. Als je dat vergelijkt in groot worden, als dat helemaal omgezet zou worden in energie, zoals bij een botsing tussen materie en antimaterie, scheelt dat zo groot worden, factor 100. Dus je zou met antimaterie een factor 100 in principe grotere energiebron kunnen krijgen wellicht. En dan is de vraag, kan die antimaterie een alternatieve energiebron worden? En mijn antwoord daarop is, ik denk nee. Ik denk dat dat gewoon niet kan. En dan zou je kunnen zeggen, nog niet kan, maar ook niet de moeite waard is om het te willen. En het belangrijkste is, want materie komt in de natuur niet voor, dus moet eerst gemaakt worden. Nou, en als je dus kijkt naar de energie die het kost om het te maken, dan moet je zeggen dat het maken ongelooflijk veel energie kost. Nou, dan kun je zeggen, misschien wordt dat beter. Maar daar is niets van te bedenken waarbij het in de orde komt, in de grote orde komt, dat het de moeite waard is om het te willen. Dus het maken kost erg veel energie. Een voorbeeld, dat om alle antimaterie, en ze zijn toch al een jaar of 10 bezig, denk ik, om dat toch te maken op allerlei plaatsen. Als al die antimaterie tot nu toe is gemaakt, als je die om zou kunnen zetten in energie, kunnen geloof ik een lamp een seconde of twee, drie laten branden, een 100 watt lamp. Dus ja, dat wil niet, hè. Als je dat in de discussie brengt van wat je tegenwoordig ook doet, van wat het nou aan windenergie en ook aan die alternatieve lampen aan energie, als je dus in de opbrengt ook kijkt wat het aan energie kost om zo'n ding te maken en dat meeneemt in de balans of het de moeite waard is om het te willen maken, dan is daar al een vraagteken bij. Nou, met die antimaterie is dat nog veel meer. Je hebt geen mijn voor antimaterie. Die zou ook lang ontploft zijn. En op een manier waarbij je het zeker niet daar kunt vertellen. Nou, dat is dus één. Tweede vraag is, mogelijke toepassing is een antimaterie. Kan dat niet een soort superatoombom worden? Dat is, als ik terugga op het verhaal van Dan Brown. In dat boek waar ik het verhaal mee begon, die was dus al een klein druppeltje. Dat is het verhaal van zo'n erf. Een erf van dat soort spul is al genoeg als de atoombom, zoals die op Hiroshima is gevallen. En kan het dan geen soort superatoombom worden? Nou, dat is hetzelfde soort antwoord, denk ik, als op de vorige. En in dit antwoord neem ik eigenlijk iets mee. Het leuke van gewone atoombommen is dat als je dat, toen dat in de Tweede Wereldoorlog ook in tussen vaklui werd genoemd als een manier tot een bom, werd het ontkend dat het zou kunnen, werd ook niet geloofd dat het zou kunnen, kun je ook naar voren brengen van ja, de weg die men moest bewandelen om het voor elkaar te krijgen was zo ongelooflijk moeilijk dat je ook toen dacht van nee, dat is niet bewandelbaar, toch is het gekomen. En als je dat bedenkt, als je daarover nadenkt in het licht als een niet-deskundige, dan is dat een enorme klapper geweest. Dat er zo ongelooflijk sterke bom gemaakt kon worden uit atoomkracht. En het leuke daarvan is dat je nou de indruk krijgt dat de leek wakker geworden door die schok nu eigenlijk ook denkt. En dat zie je van het gebruik ook in zo'n boek. Nu denkt van nou, dit wordt een superatoombom. Nou, ik denk van niet. Weer als hoofdreden omdat het materiaal niet in de natuur voorkomt, dat de opbrengst erg laag is. En ook nu als ik met alle mogelijkheden van nu, die er nu bestaan over de hele wereld, hè, want het is niet alleen in Genève, ook in Amerika, zijn ze op een paar plaatsen, proberen ze en kunnen ze ook antiwaterstof en proberen ze ook andere anti-atomen of antimaterie te maken in de vorm van atomen of misschien zelfs moleculen. Als je dat productieproces zoals we het nu kennen, als je daar antiwaterstof mee zou maken, hè, dat is antiwaterstof, dat heb ik niet verteld, waarom waterstof, dat is eigenlijk het meest eenvoudige atoom dat er bestaat. Hè. Waterstof dat bestaat uit een proton en een elektron. En dat is dus het meest eenvoudige wat je kunt hebben. Nou, als je dat antiwaterstof atomen, als je die met de productiemethode zoals wij die nu kennen, zover zou maken dat je zegt van nou, laat ik eens een kinderballonnetje kunnen vullen, opblazen met antiwaterstof, dan ben je met de productietechniek een paar miljard jaar aan het produceren. Dus ook los nog van dat je zegt nou, die productietechniek, daar moet wel mee gebeuren. Het opslaan is op zich een punt, want op het moment dat het in contact komt met gewone materie, krijg je al zo'n enorme explosie. Dus dat moet je echt geïsoleerd van ieder atoom gewoon aan materie kunnen opslaan. Dat op zich is al een vraagstuk waar je geen antwoord op kent gewoon. En daarnaast is de opbrengst zo laag. Dus ik denk dat antimaterie als een superatoombom, dat in ieder geval nog blijft voor in de science fiction verhaal. Goed, dat was het verhaal van vanmorgen. Dat wil ik vertellen. Hier is PNL Vochtstof, Victor Echo, voortzettingsronde. En ik ga de microfoon door naar boven op de lijst. Dat is Jan, PANJT, met zijn mooie nieuwe site. PANJT, de microfoon op ontvangst, zet ik zonder PNL.